Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente, op Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. 121, vers 1. Doen we bij de kerk de eeuwenbelijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen uit Psalm 35 vers 1. Twist met mijn twisters, hemel Heer. En daarna wordt u voorgelezen uit het Marcus Evangelie, het 9e hoofdstuk, vers 1 tot en met 13. Marcus 9 vanaf vers 1.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zei tot hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan, die den dood niet zullen smaken, totdat zij zullen hebben gezien dat het koninkrijk Gods met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes en bracht hem op een hoge berg bezijden alleen. Er werd voor hen van gedaante veranderd. En zijn klederen werden blinkende, zeer wit als sneeuw, hoedanig geen voller op aarde zo wit maken kan. En van hen werd gezien Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tot Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn en laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u 1, voor Mozes 1 en voor Elia 1. Maar hij wist niet wat hij zeide, want ze waren zeer bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde en een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastig rondom ziende zagen ze niemand meer dan Jezus alleen bij zich. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dat wanneer de Zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En ze behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkander wat het was uit de doden opstaan. En ze vragen hem zeggende: waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst komen moet? En die antwoorden zeiden tot hen: Elia zal wel eerst komen en alles wederop richten, en zal geschieden gelijk geschreven is van de Zoon des mensen, dat hij veel lijden zal en veracht worden. Maar ik zeg u dat ook Elia gekomen is, en zijn hem gedaan al wat zij gewild hebben, gelijk van hem geschreven is.
Gemeente, het gelezen gedeelte van de schrift is vanmiddag de stof voor de behandeling, maar we willen met name wijzen wat er staat in vers 7 en vers 8. Dan lezen we: en er kwam een wolk die hen overschaduwde. En een stem kwam uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En haastelijk rondom ziende zagen zij niemand meer dan Jezus alleen bij zich. U krijgt gelegenheid om uw gaven voor de Heer en zijn dienst te offeren. We willen gaan zingen uit Psalm 63, vers 2. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En het derde: dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 63, 2 en 3. Laten we straks na het amen van de prediking uit Psalm 84 het derde vers zingen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, het derde vers na het amen van de prediking. Deze lijdenstijd, gemeente, worden we bepaald bij het werk en de persoon van de zaligmaker. Zelfs de discipelen hadden daar zo weinig zicht op. Dat ze zelfs na zijn opstanding nog allerlei vragen hadden. Nu mogen we vanmiddag horen hoe de Heere Jezus Christus zich aan zijn discipelen bekend maakt, opdat ze het na deze zullen verstaan. Dus u komt, jongens en meisjes, ook om te luisteren naar de dingen die je misschien niet allemaal nog begrijpt. Of u, ouderen, die de verheerlijking op de berg al menigmaal hebt horen verkondigen. Maar dat de Heer het zou willen geven. Dat hij toch vroeg, of misschien laat, er de troost uit mag zijn. Wat de Heer Jezus toen heeft laten zien. Het gaat vanmiddag over Jezus alleen. Allereerst horen we hem in zijn gebed. Tweede plaats, zonder wolk. En ten derde, voor zijn volk. Het gaat vanmiddag over Jezus alleen. In zijn gebed, zonder wolk, voor zijn volk. De Heer is gewoon geweest als er belangrijke momenten in zijn leven waren, dat hij het aangezicht van zijn Vader God in de hemel zocht. Daartoe zocht hij niet alleen de vroege uren van de morgen voor, maar hij was ook gewoon om de nachten door te brengen in het gebed. Wat voor aanleiding was er dan dat de Heer Jezus Christus, die zelf God is, toch niet zonder het gebedsleven kan? Wel, als we naar de tweede oorzaak zouden kijken, dan zou je kunnen zeggen dat heeft te maken met wat er een week tevoren was gebeurd. De discipelen hadden met de Heer Jezus gesproken en hij had gezegd wat er zou gaan gebeuren. Hij zou veel gaan moeten lijden. Nou, dat was al overkomen. Veel waren al van hem weggegaan. En de discipelen hadden gezegd, wij niet, Heere. Tot wie zullen we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ze hebben het wel gezien, dat niet alleen maar mensen waren die weggingen, maar kwam ook hoe langer hoe meer de vijandschap openbaar. Ja, en dan heb je natuurlijk wel het gebed nodig, dat zul je wel begrijpen, om bijstand te ontvangen van God. Maar dat is niet het enige geweest, want de Heer Jezus had er nog wat bij gezegd. Die vijandschap, die leeft niet alleen in die mensen rondom je, maar die leeft ook in u, in ons. Ja, want ik zal niet alleen maar verworpen worden en gedood worden door de fariseeën en de schriftgeleerden, maar ik zal ook ten derde dagen moeten opstaan uit de doden voor u. En voordat ze daar verder over hebben gevraagd, we lezen er helemaal niet van. Dat ze vragen, Heer, wat bedoelt u dan? Nee, Petrus is de man die heeft gezegd, o Heere, dat zal geenszins geschieden. Dat zal niet gebeuren dat u uit het leven weg zal gaan en dat u moet sterven. Geenszins. Dus wat deed Petrus eigenlijk? Ach, misschien heeft u zelf wel eens in uw eigen leven. Soms kan je zelf met vragen zitten. En je bidt wel, maar het lijkt wel of er niet geantwoord wordt. En je zoekt het bij mensen en je legt je probleem je voor. Maar de mensen zeggen, daar moet je niet aan denken. Dat moet je uit je hoofd zetten. weer iemand ontmoet die je niet begrijpt. Hoeveel te meer gemeente dan van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God, de alwetende God die aan de mensen aan het vertellen is. Wat er met hem zal gaan gebeuren voor hun zonde. En Petrus zegt, kruis en dood? Nee, dat zal niet gebeuren. Nou gemeente, dat is sowieso al een aanleiding voor mensen zoals u en ik. Die wel onze plannen hebben gemaakt, onze wegen willen overdenken. En dat zijn meestal wegen die omhoog gaan, toch? Maar dat de Heer nu altijd de laagste weg gaat, de nederige weg, dat willen we niet. Petrus niet. Die was zo dicht bij de Heer Jezus. En als dan blijkt dat ze een week lang blijkbaar niet meer over die dingen hebben gesproken, dan lijkt het wel alsof ze het wel allemaal willen vergeten. En alsof de Heer Jezus het ook vergeten zou zijn. Nou gemeente, dat zou zo te zeggen een tweede oorzaak zijn waarom de Heer Jezus gaat bidden. Maar de belangrijkste oorzaak is toch dat hij gekomen is om te doen wat zijn Vader heeft gezegd. Waartoe hij zich in de stilte van de eeuwigheid al had overgegeven en gezegd dat zie ik kom, lieve Vader, om aan het recht van u te voldoen. Want dat recht dat eist de ziel die zondigt, die moet sterven. En u zou ze allemaal verloren zijn gegaan. Maar nu hebt gij een volk dat gij aan mij gegeven hebt. En daarvoor wil ik mijn leven gaan geven. Daarom kom ik in de wereld. Daarom zal ik moeten lijden en gaan sterven. Want het heeft u geëist. Kijk gemeente, dat is ten diepste de oorzaak. Dat hij voor dat volk van vijanden, voor zijn eigen discipelen die hem hebben gevolgd, nu gaat bidden. Hij is toch immers een voorbidder. Hij geeft ze het voorbeeld, hij geeft ze de woorden. Hij wil ze ook de zaken leren. In hun eigen hart wat het nu is, om in die voorbeden van Christus begrepen te zijn. Daarom heeft hij ze meegenomen, gemeente, de berg op. Je weet wel, jongens en meisjes, ze zijn soms op hoge bergen kerken gebouwd, opdat iedereen het kon zien, net als een vuurtoren. Kijk, daar is een kerk, daar moeten we heen. De reden om op een berg een godshuis te bouwen, dat was dat je in één ogenblik al het geroezemoes van de wereld achter je kon laten. En dat je om zo te zeggen dicht bij de Heer mocht zijn. Dicht bij de hemel. Om te denken de dingen die boven zijn. Waar nu Christus is. Maar waar hij uit die hemel gekomen is. Ziet u wel dat het hart van de zaligmaker verlangt naar het huis van zijn Vader. Met zijn vele woningen. Maar hij, als hij aan het bidden is, gemeente. Dan lezen we bij de andere evangelisten. Dat die discipelen, net als straks in de hof van Gethsemane. Dat ze in slaap zijn gevallen. Oh, ik hoop niet dat het tijdens de kerkdienst gebeurt, maar het kan wel eens zijn dat je, voordat je dan gaat slapen, je hebt al gebeden. Maar soms op bed, misschien ben je wel ziek en je kunt niet eens van bed afkomen. Dat er opnieuw gebeden naar boven mogen opgezonden worden tot God. Vragen voor je lichaam. Maar ook voor je ziel. Ken ik hem nu of ken ik hem niet? Is hij voor mij gekomen? Is hij mijn borg en zaligmaker? En terwijl je misschien de psalmen zag je aan het zingen bent en je valt in slaap. Nou ziet u zo in gedachten, gemeente, dat de Heer Jezus zijn discipelen heeft meegenomen. Niet opdat ze zouden slapen, maar opdat ze zouden waken. Wat dat gebeurt er? Nou, stel eens voor dat je morgen rond een uur of drie wakker zou worden geschud. Nee, niet omdat je weer weg moet voor je werk, maar dat er iemand vertelt, kom luister nu eens wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Of dat iemand zegt, ik kon eigenlijk niet slapen, ik ben heel de nacht doorgegaan met lezen en ik heb nu zoiets moois gehoord, gelezen. Dat is voor mij. En je wordt wakker en je denkt, waar gaat het over? Je bent met je gedachten in een heel ander land geweest en nu ben je ineens weer terug in de werkelijkheid. Nou gemeente, dat moet u dus indenken dat het zo ongeveer geweest zal zijn als de discipelen misschien wel van de reis maar moe naar het lichaam. Blijkbaar ook niet zulke zielenvragen gehad zal hebben dat ze net als de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden in slaap zijn gevallen. En dan ineens wakker zijn geworden. Dat doet de Heere gemeente. Hij maakt u wakker. Hij wekt alle morgen, zegt de schrift. Hij doet dat door Christus, gemeente. Dat is het woord. Het levende woord. Dat is door de geest van Christus. Dat hij je wakker schudt. Dat je niet meer kunt blijven slapen. En als het dan, zoals het hier gebeurt, zo bijzonder is, dat ze dingen zien die hun denken te boven gaan, dan kunt u begrijpen dat Petrus niet weet wat hij zegt. Want wat ziet hij dan? De gemeente hebben gehoord dat de Heer Jezus de berg is opgegaan om te gaan bidden. En u moet het in uw eigen leven ook eens nagaan. Als u bidt om gezondheid, God geeft u gezondheid, ziet u uit het antwoord wat u gevraagd heeft. Veel meer bij de Heer Jezus. Hier zien we een antwoord van God uit de hemel, waar we iets kunnen zien van de inhoud van het gebed van de Heer Jezus. Want het zal nu de laatste keer zijn dat hij met zijn discipelen in alle rust bijeen is. Ze zullen hun aangezicht wenden naar Jeruzalem en daar zal hij straks, wat hij had gezegd, gevangen genomen moeten worden. Hij zal zich overgeven in de handen van de vijanden. En hij zal gekruisigd en gedood worden. Nu, voordat hij die weg zal gaan, wat zegt de Hebreeënbrief ook alweer in hoofdstuk 12? Die, toen het kruis hem was voorgesteld, die schande van de vloek, die hij wist die komen zou, in die verlatenheid, dat hij heeft gezien op de vreugde van het heil dat hem is voorgesteld. Dus wat gebeurt hier? De Heer Jezus krijgt een uitzicht over dood en graf heen. Hij heeft gemeenschap met de hemel en zijn Vader laat hem zien wat hij als arbeid, op als vrucht en zegen op zijn arbeid zal ontvangen. De vreugde is hem voorgesteld. En dat is, gemeente, waar we twee hemelingen mogen zien. Die uit de hemel komen. En onze jongens en meisjes weten wel wie dat zijn. Dat zijn ook twee bidders geweest. En voor wie deden ze dat? Nou, denk maar aan Mozes. Die eerst al in de stilte zelf heeft moeten leren bidden. Heer, ik kan het niet. U roept me daartoe wel, maar zend u alstublieft een ander. Nee, zegt de Heer, ik zal je de woorden wel in je mond geven. Zal iemand meegaan als een voorbidder? Dus Mozes, gemeente, is een van die twee. Die heeft, toen er nood was, die nood, wat zegt Psalm 119 ook alweer? Dat je door de nood aan God verbonden in hem een hoog vertrek heb gevonden. De ruimte, de heerlijkheid van een God die hoort in nood, dat is bij Mozes geweest. En veel meer, gemeente, als het volk dan weer opstandig was en zei, o Heer, delg u mij maar uit uw boek. Maar wilt u toch aan uzelf denken? U had beloofd dat volk van u in het beloofde land te brengen. Ze hebben het niet verdiend, Heer, maar trek hier niet vandaan. Laat mij maar sterven. Kijk, gemeente, dat is een voorbidder. Mozes. En als hij nu op zijn gebed zijn wens heeft verkregen, o, wat is dat een vreugde geweest, dan hoeft hij in de hemel nooit meer te bidden. Dat is alleen maar aanbidden dat God recht is in al zijn weg en werk geweest. En al die dingen die tegen Mozes waren, dat die gelukkig ook voor het volk ten goede waren. Hij mocht zijn nood bij God brengen. En van de Elia gemeente, weet u het nog? En jullie jongens en meisjes, door het volk tot die keuze werd geroepen. Bekeert u toch, bekeert u, breek toch met die afgoden. Waarom zul je sterven? Ze zijn wel meer. Maar het is niet van God. Het gaat niet over Christus. Het gaat niet over verzoening. Maar die mensen denken met hun bidden de hemel te breken en God te bewegen. Nee, alleen in het offer kan God een welbehagen hebben. En zo heeft hij gesmeekt. Ook toen God vuur van de hemel gaf. Hij heeft gesmeekt. Toen hij gevraagd heeft, Heer, u wijst toch de wolken en de wind en de lucht. Wijst u toch een baan. En het kwam maar niet. Hij hield aan. Hij mocht bidden. Waarom? Voor zichzelf. Ach, hij zegt straks, neem mijn ziel maar weg, Heer. Hij bad voor het volk. Nog een meter twee. Voorbidders die in de hemel zijn gekomen. Waarom? Op grond van hun gebed. Nee, gemeente, dat komt er niet. Op grond van uw gebed. Maar als in het gebed dat bloed van het Lam Gods mag zijn. En u reinigt van het zo dat bidden naar uzelf toe bidden. Maar nu bidden voor een ander. Met een ander. Dan luisteren naar een ander. Nou, gemeente, daarom zijn ze uit de hemel gekomen. Twee van die scharen die niemand tellen kan. Waar nog steeds plaats is. Waar de Heer nog heeft gezegd. Vader, ik wil dat die bij mij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. En het huis met zoveel woningen. Waar die heerlijkheid is. Ze zijn een ogenblik, gemeente, niet die hemel uit. Dat kan niet. Maar nu heeft God het behaagd om die hemel zo laag te doen neerdalen, zoals ons catechismus het zegt, dat je bij tijden wel eens een voorsmaak mag hebben van dat zoete hemelleven. En wat is dat? Dat is de hemel. Daar waar Jezus is. Waar hij zich toont in zijn heerlijkheid. Waar het goed mag zijn, waar het volk vergaderd is. Voeg je bij de godsgezinde en je zult er Jezus vinden. Iets van die blijdschap van je ziel, als je voor hem knielt en je zonde daar beleidt, je hart uitstort. En smeek om genade, smeek om leiding in je leven, hoe het dan ook gaat. God doet het goed, maar om daar nog mee eens te mogen zijn. Kijk gemeente, zit u die twee uit de hemel komen, op die berg, en daar de Heer Jezus, als het dan nacht is, dan verdrijft de Heer de nacht uit het gezicht. Dus het licht, dat kan niet anders. Waar God met zijn woord is, daar is het licht. Waar de Heilige Geest dat licht laat schijnen uit het woord op je levenspad, dan kun je gaan. En dat is hier gebeurd. En dat heeft blijkbaar bij de discipelen gewekt. Nu als dat de bedoeling is, dat ze iets mogen vernemen. En dan staat er niet wat de Heer Jezus met die hemelingen besprak, maar wat Mozes en Elia met de Heer Jezus besprak. Hebben ze hetzelfde gehoord wat de Heer Jezus had gezegd? Hij had toch immers gezegd dat hij moet gaan lijden. En hier zeggen ze, ze spreken over zijn uitgang, zijn exodus. Dus de Heer Jezus is in deze wereld als in een diensthuis. En zijn discipelen zijn slaven. En als hij komt om hen te verlossen, kan het alleen, zoals bij Egypte, door het bloed. Nou, daar hebben ze over gesproken, gemeente. Mag ik het zo even eenvoudigen, zoals ik me dan probeer in te denken? Ze hebben gezegd, o lieve zaligmaker, wij kunnen alleen maar op die plaats zijn en voor Gods heilig recht bestaan, omdat u aan het recht van God gaat voldoen. Dat u beloofd hebt om mens te willen worden, om te kunnen sterven, maar om tegelijkertijd die schuld te kunnen gaan betalen, opdat er niet alleen voor ons plaats is in de hemel. Je ziet het, ze zijn er. En het zijn zondaren die zalig zijn geworden. Mozes moest ook sterven vanwege de zonde. Maar het was voor hem een doorgang naar het leven. En Elia heeft niet de dood zo gezien. Angsten van de hel hebben hem voor die tijd wel benauwd gemaakt. Maar toen het moment kwam van wisseling tussen tijd en eeuwigheid, toen heeft God hem meegenomen, zomaar ten hemel ingedragen, maar alleen op grond van het gebed in wie ze mochten eindigen. Doe het om het bloed des verbonds. Wij mogen het zeggen, jongens en meisjes, schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Kijk, dat is ten diepste de inhoud van uw gebed. Dat is waarom de kerk kan zalig worden. En hier mogen ze het zien. We zijn er. Daar waar u het beloofd hebt. We mogen de heerlijkheid aanschouwen wat het is. Oh, het is ons nog niet aangezegd hoe het zal zijn, gemeente. Maar het zal veel heerlijker zijn dan we u ooit kunnen zeggen. Dat is een zaligheid die niet is af te meet. Zegt dat versje toch, daar is een plaats waar alle smart is verbannen. Vreemdelingschap vergeten, rouwen en droefenis zullen wegvlieden, blijdschap op de aangezichten. Daar zal niet meer gedacht worden aan hetgeen wat verkeerd is gedaan. Daar zullen ze alleen hem mogen zien, de Heer Jezus Christus. Daar zullen ze mogen horen wat ze hier niet hebben begrepen. En daar zullen ze mogen zingen van Gods goede tieren heen. Kijk, dat is iets van de hemel die op dat moment die discipelen wakker maakt. En die momenten, gemeente, als dat er mag zijn, dan kan je toch wel enigszins begrijpen dat dan, als de Heer Jezus Christus daar, te midden van Mozes en Elia staat, dat je dan niet weet wat je moet zeggen. Denk u zich dus in, dat van het aangezicht van de Heer Jezus, wat zo indringend zijn discipelen had kunnen aankijken, dat het aangezicht van de zaligmaker een vriendelijk aangezicht heeft, vrolijkheid en licht, verspreid in alle smart die er ook op zijn aangezicht geweest is. Zoals ze hem kende, man van smarten. Maar nu een blijdschap, een vreugde, te zien, genade. En dat niet alleen, gemeente. Zo hebben ze hem niet gekend. Maar ze hebben wel zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van God. Dan heb je al die twee die zaken. Hier zien de discipelen niet alleen de Heer Jezus Christus zoals hij straks zal zijn. Dan zullen die aardse klederen die hier zo menigmaal, die we nodig hebben vanwege onze zonde. Maar hier straalt de heerlijkheid uit het lichaam van de zaligmaker door al het aardse heen. Hij zal een heerlijk mens zijn. Maar gemeente, die verheerlijking is omdat hij God is. Hij waarachtig rechtvaardig mens. Maar omdat hij waarachtig God is. Nou, die twee zaken hebben ze in Jezus mogen zien. En dat, gemeente, dat moeten we nu leren kennen in ons leven. Hij voor mij. En wat voor mij is, door het gebed bij hem te brengen. En te vragen, Heere, neemt u die last van die zonde van mij af. Die ongerechtigheid, zo menigmaal bedroefd. En het kan alleen, gemeente, als het hart omhoog en het oog naar boven is. Om te zien daar waar Jezus is. Aan de rechterhand des Vaders. Nu in de heerlijkheid. Omdat hij God is, kan hij dat. En hij wil het. Hij is een gewillige borg en zaligmaker. En daarom, Petrus mag het zeggen. En hij zal ook straks nog wel gecorrigeerd worden. Maar als Petrus daar de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien. En als hij dan heeft gezegd, oh wat is dat goed. Ach gemeente, dan zien we ook, dat is het tweede wat we moeten gaan zeggen, dat de Heer Jezus Christus hier met Petrus, Jacobus en Johannes is, omdat zij iets moeten leren om het te kunnen doorgeven aan ons. En wat was dat dan? Wel, deze drie discipelen, die waren natuurlijk niet beter dan die anderen. Er is ook wat dat betreft geen onderscheid in Gods kinderen. Alle zijn we afgeweken. Samen zijn we onnut geworden. Slangenvenijn, onder onze tong, bedrog, wat wij zeggen. Ach, wij zeggen wel eens wat, maar we weten vaak niet wat het is wat we zeggen. Misschien spreken we wel over de Heer Jezus. Zoals Petrus het ook zegt, wat is het goed om hier te zijn. Maar nu te spreken namens de Heer Jezus, dat moet hij gaan doen straks. Dat zal hij ook doen, gemeente. Als hij er straks achter staat en het onbegrijpelijke dat hij de Heer Jezus heeft verloochend. Maar de zaligmaker hem in zijn ambt heeft hersteld. Dan zal hij straks laten schrijven en... Oh, ik heb het meegemaakt op die berg der verheerlijking. We hebben de heerlijkheid aanschouwd. We hebben iets van de hemel gezien. De tijd was, om zo te zeggen, een ogenblik weg. De eeuwigheid was er. Maar ook dat is weer weggegaan. En nu hebben we dat profetisch woord. Dat zeer vast is. En gij, we doen er wel op om op dat woord te letten, daarnaar te staan. Dus dat is al gemeente het eerste wat we mogen zeggen als wij zien op die heerlijke glans. Als wij ogenblikken in ons leven mogen hebben en zeggen, de Heer is zo nabij. Met zijn troost, met zijn onderwijs, met zijn liefde. Hij is daar zo bij, met de vreugde van het heil die is teruggekomen. Hij is erbij dat ik er mag staan, rechtvaardig voor God. Nou, gemeente, dat zijn momenten, als je dat mag zeggen door het ware geloof, dan ben je boven jezelf uitgetild. En dan kan het alleen maar als je de woorden van de zaligmaker mag naspreken. Niet als je zelf wat bedenkt, maar als in dat woord je gang en treden hebt mogen vastmaken, als het woord is gaan schijnen en dat je zegt, dat is het licht. Ik ben duisternis, maar de Heer die omringt mij met zijn nabijheid. Kijk, dan kunt u zeggen, ach, dat was goed voor Petrus om wat te zeggen. Het is goed, Heere, dat willen we graag vasthouden. Maar gemeente, dat zijn die momenten dat je zegt, dat mag je genieten. Maar het is zo genoten en het is dan ook weer zo toegesloten. Dat zijn blijkbaar uurtjes van korte duurtjes. Dat zijn dus blijkbaar niet de gewone gang dat je altijd op de toppunt van een berg kunt zijn. Dat je, om zo te zeggen, vlak bij de hemel bent en dat de zaligheid zo nabij is dat je zegt, het is een goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Het is dus blijkbaar juist vaak anders. En nu zijn deze drie discipelen daartoe uitverkoren. En die anderen maken dat dus niet mee. Die zullen straks best wel benieuwd zijn wat die discipelen hebben meegemaakt, wat ze hebben geleerd. En die discipelen zou het misschien straks ook wel graag willen vertellen, maar dat mag straks niet. We hebben het gelezen. Ze moeten zwijgen over het zielsverrukkende. Ze moeten, om zo te zeggen, komen bij die gewone gang. Niet altijd dat gevoelige, maar dat gelovige leven uit en bij en door het woord van de Heer Jezus. En daarom zien we dat als Petrus uit die slaap is wakker geworden en dit zegt, oh wat is dat goed, dat willen we vasthouden. Dan kan hij dat niet vasthouden, gemeente. Net zo min als wij het verleden kunnen vasthouden. Dat doe je soms toch wel eens. Als er herinneringen zijn en de dingen van dagelijks leven al. We proberen het vast te leggen. Met een foto misschien. Of misschien een geluidsopname. Of misschien wel een filmpje op je telefoontje. Maar dat is voorbij. Maar de dingen die nog niet vast te leggen zijn. Waarvan je zegt, de Heer heeft gesproken. Dat blijft toch in herinnering. En dan heb je er niet altijd de kracht uit. Je weet wel, God heeft gesproken. Hoe dan? Nou, gemeente, zien we twee dingen. Allereerst mogen we enerzijds zien dat hier de liefde is in het hart. Nou, dat kunt u weten. Als God aan haters en vijanden, zoals wij van nature zijn, zijn zoon gaat openbaren, dan breekt dat toch je hart? Dat verbreekt je leven, dat verandert de mens. Waar zij de liefde Gods mag zijn. De vreugde er mag zijn. Als God een verloren zoon aanneemt. Een verloren dochter zegt, ziet hier ben ik. Als hij je troost in je smart. Als hij het geloof in de beoefening geeft. Als hij een levende hoop geeft. Als er de vastheid mag komen in je leven. Nu weet ik het vast en gewis dat Jezus een zalig maakt. Dus hoe weet u dat? De liefde Gods is in mijn hart uitgestort. Het is van de Heer, dat was niet van mij. Dat is het enige, gemeente. Dat was bij Petrus. Kan ook niet anders, want de hemel is liefde. Als de hemel op aarde komt en bij Petrus is, dan is er iets van de liefde Gods die altijd stroomt naar de allerliefste plaats. Maar het tweede, waar je ook kunt zeggen dat er echt geestelijk leven is, dan mag je ook zeggen dat hij die plaats niet alleen maar lief heeft gekregen, maar dat het verlangen, de liefde vurig mag zijn, het hart mag gaan branden. Denk maar aan die Emmersgangers. Toen daar de Heer Jezus sprak, dat aan het recht van God is voldaan. Door hem. Van wie de schrift hebben gesproken. Hij, de voorbidder. Mozes een wetgever. Maar hij de wetsvoorbrenger. Elia, uit de liefde van zijn hart. Geijverd voor de Heer en zijn dienst. Een wethandhaver. Maar Mozes en Elia konden de wet niet vervullen. Dat heeft tegen Jezus gedaan. En Petrus, gemeente bij, zijn we erachter gekomen dat wij die wet ook niet kunnen vervullen. Iemand zei het van de week. Heb je het wel eens voor God verloren? Dat het niet is de offers die je brengt. Ook al ween je ganse nachten, gemeente. Ik zeg dat het niet zonde gaat. Maar het is de grond niet om zalig te worden. De zaligheid is in geen ander dan in de Heer Jezus. Maar wel het verlangen hem te kennen. En dat is het tweede wat je mag zeggen. Als er de liefde Gods zijn bij Petrus, dan kan je het begrijpen. Die zegt, och, wil ik derwaarts weer geleid. Heer, dat is, wat houdt hij dan willen doen, jongens en meisjes? Tabernakel, dat betekent een tentje maken. Zoals in de woestijn. En dan, Petrus. Ik zou gelijk naar beneden zijn gegaan. Ik zou het hebben verteld. Kom, hogerop. En hoor wat God ons deed ondervinden. Kijk, gemeente, als de liefde lief mag hebben, dan gaat het uit tot het voorwerp van het geloof. En als er een godsontmoeting met de Heer Jezus mag zijn in zijn woord, in een gesprek met een ander misschien, het ging over niemand anders dan Jezus alleen, dan was hij het voorwerp waarvan u sprak, waar het hart vol van was. Dan ging de tijd soms zomaar voorbij. En dan zou je zeggen, och, het kan voor mij ook. Het kan voor u toch ook. Hij is een gewillige zaligmaker. Zie het maar hier bij de discipelen. Hij is gekomen om hem te onderwijzen wie hij is. Hij heeft iets van de eeuwigheid laten zien. Heeft in mijn hart gelegd wat de eeuwigheid is. En eerst kon ik niet die eeuwigheid tegemoet zien. Was ik bevreesd. Maar nu de hemel zo nabij is, kan het voor de grootste van de zondaren. Kijk, gemeente, dat is dus aan de kant wat je wel mag zeggen. Als God dat geloof in die beoefening geeft, dan is het niet anders. Maar wat Petrus wil doen, dat is, ik zou bijna zeggen, dat hij weer in het werkhuis is. Iemand zei het vandaag nog. Ik hoop dan dat je gauw tot een scheiding mag komen. Dat je niet meer zomaar bezig bent om zelf iets voor de Heer te willen doen, om daarmee iets te bereiken. Mag dat dan niet? Een catechisante vroeg het laatst aan mijn jongens en meisjes, ik zou zo graag iets voor de Heer willen doen. Ik kan dat begrijpen, maar wat zou je dan kunnen doen? Zou je niet vragen, Heer, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Heer, bekeer mij. Wilt u het me leren wat het is? Niet ik, maar u alleen. Kijk, dan gaat de Heer iets doen voor jou. Dan laat hij zien wat hij gedaan heeft. Dat dat volbracht is. En dat Petrus met al zijn goede bedoelingen. Want tijdens de rondwandeling zegt de Heer Jezus zelf. Ik heb onder u getabernakeld. Ik heb onder u gewoond. Ik heb onder u geleefd. Maar er was toch ook geen plaats om tot de Heer Jezus te komen. En zouden ze dan wel tot hem komen op die berg? Mozes en Elia gaan scheiden. Petrus, wat zou je dan overhouden? Je kunt niets meer vertellen wat jij gezien hebt. Ik zou niet eens geloven dat je het zegt. En daarom, gemeente, dus Petrus hoeft niet te bouwen. Maar hij moet gebouwd worden op het fundament dat gelegd is tegen Jezus. Christus, het gaat van ons ook zo. Dat werk van de zalig maken wat hij doet. Niet ik, maar hij. Alles uit hem. Zo gaat straks de kerk naar het hemelse Jeruzalem. Naar de heerlijkheid. Maar hij moest eerst de weg van de vernedering. Hij heeft gezegd, ik moet mijn kruis opnemen. En wie achter mij aan wil komen, die nemen zijn kruis op. Dat moeilijke. Dat zondige wat je aanklaagt. Dat verdrietige waar je mij niet doorheen kunt zien. Dat verleden wat je wil vasthouden. Dat leven wat je wil veranderen. Hij zegt, nee, niet gij. Maar ik zal dat kruis dragen. Ik zal het kruis dragen. Maar u krijgt dat opgelegd om aan mij te verbinden. Om mij te volgen. Dat is wat de Heer hier aan Petrus leert. Jij hoeft niet te bouwen, Petrus. Ik zal het fundament leggen. En als je daar op die levende steen mag liggen, als die geest je aan mij verbindt, dan zul je zien dat je zelf ook een levende steen worden. Is hij u dierbaar, gemeente? Dat werk wat hij doet, nee, betekent niet dat je met je armen over elkaar blijft zitten. Dat je zegt, ja, het moet je maar gegeven worden. Want, we zullen het in onze laatste gedachten nog wel horen, maar we mogen hier horen dat enerzijds Petrus dat goede plan weliswaar heeft, maar dat de Heere zegt, nee, Petrus, dat niet. Blijkt ook al, gemeente, dat Petrus het niet helemaal goed heeft begrepen, want hij zegt, Rabbi. Misschien heeft hij wel alle drie de woorden gebruikt, meester, Heer, hij weet niet goed wat hij zegt, staat er. Tabernakel bouwen. Maar God woont niet in huizen, in tabernakel, die is met handen gemaakt. Maar God is een geest. En die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid door Jezus Christus. Dat kan op alle plaatsen. De gemeente kan in Gods huis, kan aan boord van je kottetje of op kantoor, of in de afslag waar je ook je werk mag hebben. Ach gemeente, wat is dat een zegen als je dat mag weten. Dat de Heer die plaats wil zijn. Waar je niet staat om iets te doen, maar waar je knielt. En dat zien we in het tweede. Want als Petrus het heeft gezegd, hij wil het vasthouden. Nee, dat lijden wil ik niet aan denken. Maar het heerlijke van de hemel, dat moeten we vasthouden. De hemelgemeente keert naar de hemel terug. Maar er komt wel iets voor in de plaats. Er komt een wolk, staat er. We weten uit de tijd van het Oude Testament wat die wolk betekent. Dat is een zichtbaar teken van aanwezigheid van God. De schittering in de wolk, dat is de Heer Jezus. Maar die wolk, die heeft hem bedekt. En nu blijkt dat God niet alleen maar een wolk geeft, zodat de discipelen vrezen. Dat is het enige, gemeente, ze vallen neer. Maar God laat uit die wolk ook zijn stem horen. En ik denk dat dat op dat moment voor de discipelen zo belangrijk is. Want een wolk, denkt u maar bij de hemelvaart van de Heer Jezus, dan zien ze niet verder meer. Zo kunnen er in ons leven dingen zijn dat je zegt, ik zou wel door het gordijn heen willen kijken hoe het daar mag zijn, waar de Heer Jezus, waar zijn volk mag zijn. Wat een heerlijkheid dat mag wezen. En ik zou het, nee, zegt de Heer, die dingen zijn voor u verborgen. En de Heer zegt tegen jullie jongens en meisjes, Zorg ook dat je daar mag komen waar de Heer Jezus is. Maar daarom komt de Heer Jezus ook vanmiddag weer eerst tot ons. En een stem spreekt uit die wolk. En dan spreekt God precies hetzelfde, gemeente, wat zijn Zoon altijd al heeft gezegd. God had het al eerder gezegd, toen de Heer Jezus gedoopt werd, we weten het toch. Dat God het ook gezegd, dit is mijn geliefde Zoon. En Johannes 12 kun je het ook al lezen, dat als een stem klinkt van de hemel op de Heer heeft gevraagd, Heer, Vader, verheerlijk uw Zoon. Heeft God het ook gezegd, het is mijn Zoon. En hier voor de derde maal lezen we het, dat God zegt, en hij zegt er wat bij, hij wijst hem aan als het lam van God, maar hij zegt er ook bij, hoort hem. Kijk gemeente, dat is wat er is gebeurd. En dan is het allemaal voorbij. De wolk is weg. Die stem die gehoord is, is ook weer weg. Maar geen leed kan dat uit het geheugen meer wissen. Hoe komt dat zo te zeggen? Gemeente, als je onder het woord mag zitten en het woord raakt je, dan geeft God door zijn geest het geloof erbij. Dan weet je het. Het is van de Heere. Hij sprak tot mij. Hoe was dat dan voor die tijd? Moet je vaak ook maar nazien. Hoe is het na die tijd? Maar vaak zie je dan ook voor die tijd, is er een spreken geweest tot God. Een roepen tot God. En als God dan een antwoord geeft, dan weet je, dat is een boodschap voor mij. Hoort hem, discipelen, gemeente. Hoe menigmaal hebt u dat woord al gehoord, waarvoor hij gekomen is, als een zaligmaker. Het is nog wat anders dan aanhoren of luisteren met je hart. Horen, dan stem je het misschien toe, maar luisteren, dan stem je het in. Horen, dan neem je het om zo te zeggen aan als waarheid. Maar als je luistert, dan mag die waarheid je vrijmaken. Geef de Heer rust op grond van dat woord. Je was eerst doof en God laat doven de stem van de levende God horen. Je begreep de preken niet en toen dacht je, nou is die dominee anders gaan preken? Nee, je bent anders gaan luisteren. Dat woord raakt je hart. Het was een woord wat over het bloed ging, wat God geëist had en wat de Zoon nu alleen maar kon geven. Je gaat zien, dat is noodzakelijk voor mij. Dat is gepast, dat heb ik nodig. Maar er komt ook die betrekking van die liefde, gemeente. Och, dat ik daar veel van mag horen. En dan met toepassing voor mijn ziel, dan bewaar je het zoals Maria dat deed. Ze overlegde het in haar hart. Nou, daarom heeft Petrus het nooit vergeten. Het profetisch woord. En dat gaf de rust, gemeente. De rust. Want we zien niet alleen dat hij de stem van die vader heeft gehoord, dat hij ook kan herinneren wat die vader heeft gezegd, maar dat God ook heeft gezegd, hoort hem. We kunnen het bij de andere evangelisten lezen, gemeente, wat er toen is gebeurd. Mozes en Elia waren weg, dat is maar goed ook. Want als die gebleven waren en de Heer Jezus naar de hemel was gegaan, hadden zij niet zalig kunnen worden. Ook wij niet. Maar nu mogen zij daar zijn waarvan ze het hebben gezegd. Op grond van uw werk mogen wij nu in de heerlijkheid zijn. Petrus, Jacobus, Johannes, je hebt gehoord. Ze zijn er hoor. En ze leeft de gemeente. Nou moet u zich dus indenken. Hè? We leven nu zo 2000. Dat wij weten niet meer van wat er 800 jaar geleden is geweest. Wie er toen leefde. Laat staan dat wij nog weten wat er in het jaar 400 is gebeurd. Nou, zo'n grote kloof liggen dus tussen Mozes en Elia en de discipelen. Ze zijn boven. Daar met de gezaligde kerk. Ze hebben het gehoord. De Heer Jezus heeft het ook gehoord. En hij weet het. Dat zal mijn werk zijn. Dat is mijn vreugde van mijn hart. Om een volk zalig te maken. En dan zucht iemand misschien. Ja, dominee, dat is waar. Dat is voor Gods uitverkorenen. Dat is een heerlijk en dat is een gelukkig volk. En die zullen er zeker komen. Soms ongedacht, maar geroepen in de tijd. Voorbereid. En ze zijn er. Maar ik, hoe zal het met mij zijn? En daarom zei ik, gemeente, de andere evangelisten wijzen op dat de discipelen weliswaar rondom zich kijken. Maar ze lagen op dat moment nog op de grond. Ze hebben de stem gehoord. En het heerlijke is weg. Wat is er nu gebeurd? Dat er een werkelijkheid is, dat weten ze. Dat geloof is in hun ziel gedaald. Dat is het woord van God. Met kracht gesproken. Best zelfs verwachting op dat woord. Maar er is ook een vrees, gemeente. En dan staat er, ze zijn blijven liggen. En dan worden er bij de andere evangelisten 3, 4 dingen gezegd. Het eerste is dit. De Heer Jezus is niet met ze meegegaan ten hemel in. Terwijl de hemel zo dichtbij was. Hij is het lijden niet uit de weg gegaan. Hij zal straks de Satan tegemoet treden. Om hem te overwinnen en zijn vaten te ontroven. Hij zal zijn kinderen verlossen van de duivel, van de zonde, de schuld. Hij zal ze meenemen, die aan hem verbonden zijn. En daarom komt hij naar hen toe. Dat is het eerste, gemeente. Nou, daar kunt u weten of de Heer Jezus ooit wel eens tot u is gekomen. Hoe dan? Als God in het woord tot u komt, gemeente. En zijn geest komt erin mee, dan komt u tot hem gefloden. Dan vraagt u, laat de oprechtheid meer en meer en de vroomheid mij behoeden. Dat kan niet anders, gemeente. Als God komt, dan komt u. Het tweede, terwijl ze daar nog steeds liggen, dan wordt ons getekend dat de Heer Jezus ze aanraakt. Dat hebben ze gevoeld, gemeente. Dus hij, de meester, hij vernedert zich zo diep. Hij buigt zo laag neer. Dat hij ze wil opbeuren uit het stof. Dat hij aan hen zijn gunst doet aanschouwen. Dat deed hij, gemeente, op de zee. Toen hij kon slapen. Hij had toch beloofd, we zullen aan de overzijde gaan. Zijn discipelen waren bevreesd. Heren, bekommert u niet, we vergaan. Hij staat op, gemeente. En hij spreekt, wees niet bevreesd. En tegen de golven, zwijg, wees stil. Kijk, dat is het aanraken van de zaligmaker. Dat hij ze, als het ware, doet gevoelen. Dat hij hen niet afstoot. Maar dat hij ze optilt. In zijn milde handen neemt. Die rechterhand des Heren, die hoog verheven is, gemeente, komt helaas ook voor. Dat als we, om zo te zeggen, uit Gods linkerhand dingen overkomen. Dat je zegt, dat is niet in Gods gunst. Als God de zonde gaat bestraffen. Maar hier mag het anders zijn. Hier tilt de zaligmaker ze als het ware op. Hij neemt ze mee, hij drukt ze aan zijn hart. Hij doet ze zijn gunst aanschouwen. En dat is het derde wat hij zegt, hij heeft gesproken, gemeente. En hij zegt, sta op. Ze hoeven dus niet achter te blijven. Hij gaat niet alleen de berg af. Hij gaat hen voor. En hij is nabij. En als ze dan hem hebben gezien, hebben ze op die berg de verheerlijking geleerd. Wat we nu allemaal moeten leren, gemeente. Als hij in de Heer Jezus Christus ons aanziet, in genade, dan leert hij ons zien op hem alleen. En anders geen. Kan dat misschien bij ons nog wel zijn. Dat we toch nog op onze man of vrouw, vader of moeder, kinderen kijken. Misschien naar een Amstrager kijken, Terwijl de Heere zegt, nee. Ik alleen. En dat is wat de discipelen allemaal hebben beschreven. Zij zagen niemand anders dan Jezus alleen. Daar begon het toch mee in de berg van de Begering? Zie, het Lam Gods. Zullen we hem straks zien. Nogmaals, ze hebben niet allemaal begrepen, gemeente. Maar dat was het ene. Hem te moeten leren kennen. En hem als een borg en zaligmaker nodig te hebben. Mag ik het u voorleggen, gemeente? Wie we ook zijn. Als we moeten zeggen, ach, ik zie dat niet zo. Ik denk er anders over. Of, ik geloof toch. Het gaat om de ontmoeting, gemeente, de gemeenschap met de zaligmaker. Maar hij is de toeleiding tot God die hoort om Jezus wil. En als we het leven mogen kennen en God ons verhoort, dan ziet de Heer ook uit naar het leven de dankbaarheid. En ze mogen er nu ook niet van spreken. Ze moeten nu nog zwijgen, maar straks als ze erachter staan, dan kunnen ze ook deze heerlijkheid laten zien. Dat alleen in de weg door lijden naar heerlijkheid gaan. Alleen in de weg langs het kruis naar de kroon der zaligheid. Oh, wat zal dat een zegen zijn als u tot het volk mag behoren. Waarvan de Heer Jezus een koning is geworden. Die dat profetisch woord gebruikt in het onderwijs van zijn dienaren. Vaders, moeders, grootouders. Of waar het ook is. Om niemand anders te zien. Welzalig hij, die al zijn kracht, niet meer in zichzelf, en hulp alleen van hem verwacht. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, u klom op een berg en niet alleen. Maar menigmaal moeten wij zeggen dat wij van onszelf zo menigmaal alleen maar woorden spreken. Maar u de gemeenschap met u te mogen ontvangen, dat is toch daar waar onze nood en ellendigheid voor u leren uitspreken. Het verdriet, de moeite en in uw hand mogen geven. Daar waar gij komt, bij die ziel die tot u zucht, dan troost u het hart, Heere, doe het onder ons. Bewaar ons voor dat eeuwig verderf, waar wening zal zijn, geen vriendelijk aangezicht. Wilt u het geven, Heere, dat we mogen zien dat u vandaag tot tweemaal toe tot ons wilde komen? Mag het ook te zien zijn dat we zo tot u zullen komen om al wat ons ontbreekt. Kennis aan onze zonde wellicht. Kennis aan de schuld overnemende borg die het kruis moest gaan dragen. Kennis van de heerlijkheid. Wat is er veel te leren? Wat is de tijd kort? En u geeft u het gebedsonderwijs. Mogen we veel onze knieën buigen. In de binnenkamer, maar ook tijdens onze bezigheden. Mag het ook zijn dat we uit de volheid van het gemoed eens mogen spreken. Dat we mogen vragen om geloof als we geen geloof hebben. Bidden om een gebed als we niet kunnen bidden zoals het behoort. Bidden om geopende ogen als we u niet zien. Geeft u oren om te luisteren, maar ook een mond om te spreken en een hart om op te merken. Mag hier de tere vrezen leven, Heere, onder dit volk. Gaat u dan met ons, waar we ons ook heen zullen spoeden, dat we toch bereid zullen zijn, het hart omhoog en het oog naar boven, opdat we mogen zien wie u bent in uw middelaarsgangen en dat voor een volk wat de eeuwige dood verdiend heeft. Wat zal dan de blijdschap onbepaald zijn als ze hier het al mogen weten voor uw aangezicht en straks die volle vreugde te mogen ontvangen. Bewaar ons, Heere, voor het verschrikkelijke, onbekeerd voor te leven, ongeloof ons te verharden. Doe verzoening over onze zonden die er waren, het spreken en luisteren. En gaat u met het hele volk mee. Hoort u ons gebed in de vergeving onze zonden, om Jezus willen. Amen. We zingen tenslotte nog uit Psalm 72, vers 10. Dan zal naar zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom. 72, vers 10 is onze slotzang. Verheft ons uw harten tot God, ontvangt binnen zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.